Niet spuiten, alleen maar monitoren en goed kijken.
Welkom bij de Bodempodcast. De podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. In deze podcastserie gaan we in gesprek met boeren en bodemkundigen om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Voor meer informatie over de podcast ga je naar www.mijnbodemconditie.nl of naar het YouTube-kanaal van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hier vind je ook een filmpje bij de podcast van vandaag.
Ik ben Harmke van Boerenverstand en vandaag zitten wij hier thuis bij Gerrit. Goeiedag, we zijn vandaag aanwezig op het bedrijf van Gerrit Verweijde Geus. En hier aan tafel zit ook Ferdy Tolhoek. En zou jij je even voor willen stellen, Gerrit?
Ik ben Gerrit Verweijde Geus, ik kom uit Deil. Ik heb een fruitbedrijf van 6 hectare appels, 4 hectare peren en 1 hectare walnoot. En een klein stukje kersen.
Dank je. En Ferdy?
Ik ben Ferdy Tolhoek, werkzaam voor de Centraal Adviesdienst voor de Fruitteelt. We zijn een zelfstandig voorlichtingsorgaan en een kenniscentrum voor de Nederlandse fruitteelt. En mijn focus ligt binnen de club op de gewasbescherming.
Oké, dankjewel. Gerrit, hoe sta jij zelf in het fruitelen? Waar zou jij graag heen willen met jouw bedrijf?
Ik zou zelf graag heen willen naar een fruitteelt eigenlijk ietsjes natuurvriendelijker eigenlijk. Ietsjes minder op de chemie gericht eigenlijk. Maar dat is nog wel een hele uitdaging eigenlijk. Dus dat proberen we nu al en daar zou ik eigenlijk heen willen. Iets minder chemie.
En wat zijn de stappen die je daarvoor hebt genomen in de afgelopen paar jaar?
De stappen die ik daarvoor genomen heb de laatste paar jaren zijn eigenlijk het aanplanten van meer heggen, meer biodiversiteit in een boomgaard stimuleren en het meer handhaven van natuurlijke vijanden in een boomgaard, zodat de bestrijding ook op een natuurlijke manier plaatsvindt.
Oké. En zijn dat grote uitdagingen om dat toe te passen?
Je wilt toch een product leveren eigenlijk wat zo goed mogelijk is. De kosten van het fruittelen die zijn erg hoog, de middelen zijn erg duur, het personeel is erg duur. Dus we kunnen eigenlijk geen schade tolereren eigenlijk, want dat wordt gewoon afgestraft in onze hectare opbrengsten. Dus we moeten eigenlijk zo goed mogelijk product leveren. Maar ik wil het eigenlijk proberen met zo min mogelijk chemie.
Ja, en wat doe jij voor jouw gevoel dan echt anders dan andere telers?
Ik probeer meer natuur in een boomgaard te houden. Door meer bloemen, meer biodiversiteit. Ik ga uit van de kracht van de natuur eigenlijk. En de sluipwespen die moeten bij sommige insecten overnemen eigenlijk. En dat hou ik heel goed in de gaten. Als er een schade optreedt of een insect in een boomgaard aanwezig is, dan is het niet gelijk in de spuit springen en gaan. Maar het is meer monitoren, in de gaten houden. En vaak kan je dan net nog redden om weinig schade te hebben en het toch opgeruimd te krijgen.
Oké. En Ferdy, wat zie jij dat voor jouw gevoel Gerrit anders doet dan andere telers?
Ja, als ik zo kijk bij Gerrit op het bedrijf, is natuurlijk Gerrit heel erg bezig met de natuur. Dus iedere fruitteler is al bezig natuurlijk met de natuur. Maar Gerrit is natuurlijk heel druk met monitoren. En naast de adviseur zelf. En ik denk dat het steeds belangrijker wordt om een goede focus te leggen in de balans natuurlijke vijanden en plaaginsect. En tot het juiste moment van, in dit geval als de plaaginsect uit de hand loopt om het nodig te bestrijden in behoud van de kwaliteit. En uiteindelijk ook het rendement voor de teler.
En betekent dat dan ook dat je heel erg veel kennis moet hebben van de verschillende insecten en plaagdieren die er aanwezig zijn en wat het effect daarvan kan zijn?
Ja, dat is een hele goede vraag, want kennis wordt steeds belangrijk. Vanuit de KAF zijn we ook een kenniscentrum en we zien gewoon de vraagstukken toenemen. Ze worden complexer. Heeft enerzijds ook te maken dat het middelenpakket verandert. We zien natuurlijk bepaalde middelen die worden versneld uitgefaseerd, met name de breedwerkende middelen. Perceptie hoefde die niet schadelijk te zijn voor de inzet binnen de fruitteelt. Want ja, telers die maken altijd heel goed de afweging van ja, bestrijd ik dan ook natuurlijke vijanden, ja of nee. Er zijn gelukkig behoorlijk wat middelen die gewoon dat niet doen. Dus het wordt wel heel belangrijk om te kijken over ja, wanneer verwacht je die natuurlijke vijanden in je perceel en hoe verwacht jij het op je bedrijf ook die ontwikkeling van natuurlijke vijanden ten aanzien van de afgelopen jaren. Op het ene bedrijf verloopt het wat sneller dan op het andere bedrijf. seizoen speelt daar ook een rol mee. Hè? Met welke omstandigheden heb je? Kom je vanuit een koelere periode naar een warme periode? Natuurlijke vijanden ontwikkelen zich dan vrij snel, maar ook met name de plaaginsecten. Dus het is heel goed kijken naar het balans en daarmee ook het kennis hebben van ja, wanneer schakel ik waar nodig.
Ja, oké. Okay. En Gerrit, zou je een voorbeeld kunnen geven van een plaagdier waar je bijvoorbeeld het afgelopen seizoen wat meer last van hebt gehad?
Waar we het laatste seizoen eigenlijk meer last van gehad hebben, dat zijn toch de insecten in de perenbladvlo. Maar dat is, ook gekomen, eigenlijk de perenpercelen zijn erg groot tegenwoordig. Dus het is eigenlijk een soort monocultuur geworden. Dus ik ben eigenlijk bezig gegaan met meer heggen en bloemen. Om dat een klein beetje te doorbreken eigenlijk. En zodoende die roofinsecten eigenlijk meer plaats te geven. En zodat ze over kunnen lopen naar de peren. Dat je iets meer natuur in de boom gaat krijgen. En dat heeft de laatste jaar toch wel heel goed geholpen eigenlijk. Dus, want ik zie collega's die heel erg schoon, weinig echt monocultuur. Daar was het echt een uitdaging om de peren nog echt goed af te leveren eigenlijk. Daar zat toch veel schade eigenlijk. Maar als er iets meer natuur in de boom gaat zat, dan konden we met één bespuiting toch alweer een hele hoop redden eigenlijk.
Dus je zegt eigenlijk dat je door het maken van een soort van bufferstroken waar ook die roofinsecten in kunnen zitten, dat je ze zo de mogelijkheid geeft om in de peren te komen.
Dan geven ze zeker een mogelijkheid om in de peren te komen en daardoor werk te doen, ja, zeker. En dat heeft goed geholpen de laatste paar jaren eigenlijk, ja.
En zie je dat dan ook breder voor andere?
Ja, dat gaat ook breder. Dat gaat ook voor de appels. Wij zien in de appels ook spindmijten. Dat is ook een probleem. Dat was jaren geleden een probleem. En dat begint nu weer terug te komen eigenlijk. En dat is ook een kwestie omdat er andere middelen gekomen zijn. Maar ook daardoor, als je gelijk naar de eerste waarnemingen gaat spuiten eigenlijk, dan los je het niet op. Maar als je nou een klein beetje wacht en goed blijft monitoren eigenlijk, dan kunnen de roofmijten het heel aardig overnemen. En dan is het eind van het seizoen is het toch schoon geworden eigenlijk. En dan heb je het gered. Dan heb je eigenlijk geen bespuiting hoeven doen. Dus dat is in mij bij de spint eigenlijk afgelopen jaren eigenlijk heel goed gelukt. Niet spuiten, alleen maar monitoren en goed kijken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, want je moet ook wel iets schade kunnen tolereren. Of iets schade, iets verkleuring aan het blad. Maar vaak valt het mee als je niks doet.
Oké, en heb je dan voor jezelf een soort van grens gesteld tot wanneer je wacht en tot wanneer je toch gaat ingrijpen?
Voor mij heb ik een grens ingesteld dat ik het toch niet doe. Ik ga niet spuiten. Ik heb 25 jaar geleden hebben ze de spint met 5 of 6 keer spuiten ook niet kunnen redden. Hoe meer gespoten, hoe meer spint er zat. En ik wil daar niet naar terug. Ik probeer het eigenlijk op deze manier te doen. En het is eigenlijk gelukt.
Dus het is eigenlijk een grote zoektocht voor jou hoe je die schade continu kunt beperken.
Ja, dat is zeker een zoektocht. Ja. Maar het is wel, als ik met andere collega's praat, dan ben ik wel erg afwachtend met beginnen met spuiten met zulke dingen. Maar ik heb het elke keer nog gered. En ook had adviseurs over de hof komen die zegt, dat ga je niet redden. Maar ik heb het elke keer nog weer gered. Dus,
En Ferdy, hoe kijk jij aan tegen die aanpak? En is dat voor iedereen weggelegd?
Ja, het is een hele uitdagende aanpak zoals het Gerrit het doet. Nogmaals, belangrijk is het heel goed te monitoren. Belangrijk is om ook om te weten is dat we denken in een systeemaanpak. Dus het is niet alleen het spuiten. Het is belangrijk dat je de middelen wel in de kast hebt staan, indien nodig dat je kunt ingrijpen. Dus het is, maar we zoeken naar een gezonde balans tussen de gewasbescherming en het stimuleren van natuurlijke vijanden, zoals Gerrit ook op zijn bedrijf doet. En waar leg je zelf natuurlijk de grens? Dan komt er natuurlijk een stukje historie bij kijken vanuit je perceel. Ja, en hoe sta je er zelf in? Hoe zijn de ervaringen bij jezelf? Hoe zijn de adviseur vanuit de adviseur die op het bedrijf komt? Want ook je sparringspartner als ondernemer zijn is ook wel heel belangrijk daarin. Vanuit de KAF doen we ook heel veel onderzoek in de praktijk, het genereren van kennis. Maar wat wij eigenlijk zien is dat je bepaalde maatregelen, als het aanleggen van bloemenstroken in het stimuleren van agrobiodiversiteit, is ook heel afhankelijk van waar lig je met je percelen. Hoe is de omgeving rondom de percelen? Dus bepaalde maatregelen die bij Gerrit succesvol zijn en je brengt het min of meer over als zijn een kopie op een ander bedrijf, hoeft het niet zo te zijn dat het slaagt. Je kunt allicht wel stappen zetten, maar des te belangrijker is natuurlijk dat je ook voor je bedrijf, als zijn ondernemer, een gezonde balans daarin opzoekt. Ja, en in het verleden natuurlijk werden wel bepaalde breedwerkende middelen gespoten die echt heel veel opruimden. Ja, en ja, die zijn steeds meer uitgefaseerd. Maar de vergroening, die staat natuurlijk met onze meerjarige teelt, als zijn er vanuit de fruitteelt, dat je daar toch een balans in weet te vinden. Want de meerjarige teelt is succesvol in het stimuleren van natuurlijke vijanden. En dat je een gunstige uitgangssituatie creëert, ja, daarop volgend. Maar tegelijkertijd staat er tegenover dat je plaaginsect ook zich tegelijkertijd kan opbouwen. En dat is ook wel het verschil bijvoorbeeld met de akkerbouw, dat ze zeggen van ja, een eenjarige teelt en het jaar erop begin je met een andere teelt op hetzelfde perceel. Dat wil niet zeggen dat daar geen uitdagingen zijn, maar daar ligt toch een nuance tussen die twee teelten.
Ja, dus je zegt eigenlijk het meerjarig gezond houden en een plan hebben voor de bomen is dan weer een uitdaging die specifiek bij de fruit ligt.
Ja, en dan ook nog per bedrijf. Welke rassen heb je? Heb je peren? Heb je appelen? Ook daar zit natuurlijk ook wel verschil bij in. Zonder meer. Maar we kunnen best behoorlijke stappen zetten. En Gerrit is ook een goed voorbeeld in. We kijken ook graag bij Gerrit mee, want Gerrit durft ook wel min of meer wat risico's te nemen. Ja, en daar kunnen we ook wel met z'n allen voor leren. En dat is ook belangrijk natuurlijk zo'n podcast als dit, dat we kennis gaan delen met z'n allen. Dat is wel belangrijk om met z'n allen ook stappen te zetten in de sector. Maar we moeten natuurlijk ook wel een duidelijke vergrootglas voor ons houden. Ja, wat niet mogelijk is, moeten we natuurlijk ook uitdragen naar buiten toe. Dus niet alleen praten van wat zijn de mogelijkheden, maar ook telers beschermen op hetgeen wat niet mogelijk is.
Ja, want uiteindelijk moet je wel je appels afleveren en kun je ze niet allemaal laten opeten.
Klopt.
jij zei net iets over rassenkeuze. Kun je daar iets over toelichten wat het belang is van bepaalde rassen ten opzichte van resistentie, bijvoorbeeld tegen bepaalde plaagdieren?
Ja, rassenkeuze is wel belangrijk, want het ene ras is gevoeliger dan het andere ras. Als je kijkt naar plaaginsecten, dan heb je bijvoorbeeld in de appelen. Afgelopen jaar is ook veel in de media geweest de appelbloesemkever. Die heeft eigenlijk tot misoogsten geleid. Ja, dat is natuurlijk ook een aandacht en een zorg voor een teler. Waar agrobiodiversiteit, is daar eigenlijk niet een uitgeroepen oplossing. Simpelweg omdat er eigenlijk nagenoeg geen natuurlijke vijanden voor zo'n kever is. Bij peren is daarentegen zitten ze weer met een andere kever, de perenknopkever bijvoorbeeld, die tot flinke schade kan leiden. Dus zo kent elk ras wel zijn gevoeligheid. Spint bijvoorbeeld, zie je bijvoorbeeld ook vrij snel doorkomen in die gewassen die het blad, bijvoorbeeld een elfstar, dat is toch een ander type blad dan bijvoorbeeld een jonerold. Dus op die manier, hoe dieper zo'n spint in de waslaag zich kan begeven op zo'n ras, hoe moeilijker dat natuurlijk ook de bestrijding weer gaat. Maar kortom, ja, er zitten wel verschillen. En qua schimmels, ja, we zijn ook wel naastig op zoek naar gewoon resistente rassen. Bijvoorbeeld schurf, daar gaan ook de meeste fungicide bespuitingen in op voor de fruit. Dus als we een resistent ras hebben richting schurf, dan zou dat wel een belangrijke meerwaarde zijn. Maar het ras moet ook wel in de smaak vallen, letterlijk in de smaak vallen bij de consument. Dus zo zie je eigenlijk van ja, telers willen wel stappen zetten, maar de retail en de consument die moet daar ook wel een handje in, ondersteuning in bieden. Ja. Dus kortom, ja, we willen wel veel telen, maar de consument, uiteindelijk is de consument die wel bepaalt en ook het dient voor te betalen.
Ja, precies. Gerrit, kun jij iets vertellen over wat voor rassen je nu hebt en waar je eventueel heen zou willen om die ooit resistenter te krijgen?
Ik heb nu rassen op het bedrijf staan voor de appels Elstar El Rosa, een rode mutant. En ik heb voor de jonegoldachtige Red Prince. En dat staat eigenlijk met twee hoofdrassen in de appels. En in de peer is het Conference en de Wijnede Commis. En Ik ben nu bijna 60 en ik ga het niet over naar biologische teelt eigenlijk. Dan moet je eigenlijk met een nieuw ras starten. En die zijn er wel een paar. Maar om daar nog weer 15 jaar mee vooruit te gaan, dat ga ik zelf niet meer doen in ieder geval. Ik probeer het nu op zijn natuur vriendelijk mogelijke manier te proberen vol te houden nog. Die jaren dat ik nog doorgaat eigenlijk. Dus ik blijf het doen met mijn Jonegold en Mijlstaar.
Dus je zegt eigenlijk, een boom gaat 15 jaar mee. Dus om een keuze te maken voor een nieuw ras, moet je ver vooruit plannen.
Dan moet je zeker ver vooruit plannen. Het is een meerjarig gewas. Het moet groeien, het moet dragen. En als het korter duurt, dan is het bijna niet afbetaald. Dan blijf je met een schuld achter. Je wilt toch rendement hebben eigenlijk. Als het te vroeg moet rooien of maar het niet bevalt, dan is het ook een dure aangelegenheid. De nieuwe rassen kosten toch allemaal 8 euro voor een boom. En dan gaan er 3.500 of 4.000 op een hectare. Dus dat is een hele kostenpost. Daar kan je weinig ongelukken mee maken. Dat moet in één keer goed gaan. Anders wordt het gewoon een heel dure investering.
En volgens mij doe jij ook iets anders met het gras wat tussen de rijen staat. Kun je daar iets over vertellen?
Het gras wat de rijbanen waar wij met de trekkers overheen reden, die werden bij mij eigenlijk altijd volvelds mee bemest. Dat doen we niet meer eigenlijk. Als er nu bemest wordt, wordt het alleen op de zwartstroken dan onder de bomen. En wordt maar één keer of twee keer op een jaar wordt het gras gemaaid. Dus onze grasbaan die wordt een klein beetje verschraald. Er komen erg veel bloemen komen eruit. Dus ook als de appelbomen of perenbomen in bloei staan, dan zijn die grasbanen eigenlijk één bloemenzee. En we hebben voor die tijd altijd inzet van bijen in de boomgaard gehad. Maar nu dat we die grasstroken zo kruidenrijk en bloemrijk hebben, dan hebben we ook geen bijen meer nodig in de boomgaard. We hebben genoeg natuurlijke bijen in de boomgaard en insecten die het fruit eigenlijk bestuiven. Die trekken natuurlijke vijanden aan. En zo wordt de hele boomgaard of de hele hectare eigenlijk ook voor de natuurlijke vijanden echt een schuilplaats. En ze kunnen gewoon overlopen naar het gewas. Daar zie ik de meeste waarde in. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. En het is een mooi gezicht ook. De mensen zeggen aan gut, wat heb jij een bloemen in de boomgaard? En daar ben ik ook wel blij mee. En het scheelt me ook weer een hoop werk. Want anders ging er we rijden misschien wel 20 keer met de trekker en spuit door de boomgaard. En altijd ging de grasmaaier mee met elke bespuiting. Dus dat gebeurt niet meer. Ik spaar gewoon elke week 25 liter dieselolie uit.
Kijk.
Dus dat is ook weer meegenomen.
En geeft het ook nog uitdagingen om dat zo hoog te laten groeien?
Nee, dat is misschien de verkeerde. U zegt hoog te laten, maar zo hoog wordt het niet. Het valt alles mee. Als je net hetzelfde als met snoeien. Snoeien is groeien. En dat is met gras precies hetzelfde. Hoe meer je maait, hoe meer je groeit. Ja. Als je ophoudt met maaien, het wordt toch geen meter hoog. Gras van een meter hoog, dat zie je niet worden in een boomgaard. En het gras verschraalt iets. En het wordt meer bloemrijk en meer kruidenrijk. Dus nee, zo hoog wordt het niet. Het valt alles mee. Dat valt echt mee.
Oké. Okay. En hoe zie jij dat bij collega's telers, Ferdy?
Ja, er zitten wel verschillen bij. Hè? Want wat Gerrit ook zegt, van ja, de ene teler die houdt van straak en steriel. En de andere teler die zegt van ja, dat hoge gras, dat is wat mij betreft ook prima. Dat zijn keuzes natuurlijk die een teler daarin maakt. En goed, wij zijn ook wel verder aan het kijken van ja, stel als een teler zegt van ja, ik hou toch graag van dat gras vrij kort staak. Zijn dan ook nog andere mogelijkheden hè? Meer bloei in de boomgaard te krijgen. En dus zo zijn we ook wel in het verleden hebben we meerdere jaren projecten gedraaid om te kijken van ja, kun je een bloemenstrook in de grasbaan inzaaien? Hè? In de grasbaan ongeveer 60 centimeter breed, een strook waarin je dan de bloemen inzaait. Ja, en daar zie je toch ook wel mooie dingen uit naar voren komen. Maar goed, het is ook geen klare taal, want het is ook heel moeilijk om te zeggen van ja, je ziet natuurlijk veel biodiversiteit in de boomgaard. Maar wat is uiteindelijk de bijdrage in je ondersteuning van je plaag? Want vaak doet een teler of heel zijn perceel of hij doet het niet. Hè, om te zeggen van ja, wat maakt uiteindelijk het verschil? Maar over de jaren heen kun je wel een trend zien dat daarmee wel de plaagdruk afnemend is. Maar heel belangrijk is natuurlijk dat je die bloemen die weer de plaaginsecten aantrekt, weer niet in je boomgaard hebt. En dus dat is wel een hele belangrijke. En dan kom ik weer terug op wat ik eerder zei. Denken in de systeemaanpak. Ja. He, dus op zich, ja, er zijn wel verschillende mogelijkheden om meer bloei in je boomgaard te krijgen. Er zitten ook zeker mogelijkheden in. Maar om te zeggen, het is de oplossing. Dat is helemaal afhankelijk van jou. Hoe hoog is je druk richting je plagen? Verschillende plagen. Dus als je plaagdruk vrij laag is, dan kun je heel veel bereiken met zulke soort maatregelen. Dan kun je ook meerdere bespuitingen uitsparen. Maar zit je plaagdruk hoog, dan kan het alsnog een ondersteuning bieden, maar dan zie je dat nog niet gelijk terugkomen in het verlagen van het aantal bespuitingen. Dan moet je toch een meerdere jaren vasthouden aan het systeem waar je dan hebt ingezet, om te zeggen van ja, nu ga ik het verschil zien.
En wat doet voor jouw gevoel zo'n tussenstrook in de bodemgezondheid als je daar meer kruidenrijk eigenlijk grasland op laat komen?
Ja, daar zien wij niet zo heel veel in terug. Want je laat het natuurlijk bloeien en je maait het eigenlijk ook niet af. Maar goed, het is wel het enigste aandacht waar je wel moet op focussen, is met name ook het onderhoud van die strook. Want als je gezaaid hebt, zorg ervoor dat de slakken bijvoorbeeld niet gelijk het zaai zat opvreten. Dus slakkenkools mee strooien. En zorg dat je het jaar erop de meerjarige mengsels ook weer terug in bloei krijgt. Dus min of meer wat Gerrit ook zegt, ziet het te verschralen, waardoor het eigenlijk weer opnieuw in bloei komt. En dat zijn wel uitdagingen daarin. Maar goed, omgaande leert men natuurlijk daarin. Maar bodemgezondheid, dat zien we eigenlijk niet. Een beetje ongedierte zien wij wel. Hè. In de wintermaand, daarom wordt het ook afgemaaid. Hè. In deze periode zie je ook weinig bloei. Het is allemaal kort in de boomgaard. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het weghouden van ongedierte. Want daar hebben we natuurlijk ook geen mogelijkheden meer. Het voorkomen dat ratten en muizen aan de wortels beginnen te knagen.
Ja, oké. Okay. En Gerrit, hoe zie jij dat? Wat doe jij voor bodemgezondheid in jouw boomgaard?
Bodemgezondheid, daar is... Wij laten dus het snoeihout aanleggen eigenlijk onder de boom. En dat is grof hout eigenlijk. Dat verteert onder de boom. En we doen compost strooien onder de boomgaard. Wij proberen zeg maar die omzettingen in de grond eigenlijk nu zo mee te nemen dat er een hoop wormen in de grond komen. Dat ze de bladeren opeten, zo naar beneden trekken, zodat al die... Die bladeren weer te goede komen aan de grond. En ook dat de schimmels, die sporen die op die bladeren zitten, eigenlijk in de lente eigenlijk al op zijn, al in de grond zitten eigenlijk. Dat ze niet kunnen uitsporen als van de lente de nieuwe bladeren eraan komen, dat ze schurfsporen uit kunnen stoten. Dus we hopen eigenlijk dat ze eigenlijk in de lente, voordat alles uitloopt, alles verteerd is en opgenomen is door de wormen, zodat ze, dat ze geen sporen uit kunnen stoten. En dat gaat eigenlijk heel goed op dit moment. Als er maar bodemleven in komt. We hebben jaren gehad met weinig bodemleven. Maar dat kwam ook door de manier van bemesten. Dat was vooral door de chloorhoudende meststoffen die wij in de winter moesten strooien. Eigenlijk. Dat was best met in grote hoeveelheden, vooral bij de peer. En daar ging het bodemleven eigenlijk van kapot. En ook de breedwerkende insecticide van 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, die waren we... Toch niet erg fungiciden, die waren gewoon erg slecht voor bodemleven. Maar die zijn er niet meer. Dus ons bodemleven begint beter op gang te komen. En ook door het strooien van compost en gras onder de boom wordt het opgenomen eigenlijk. En er komt gewoon meer leven in de grond. En zo worden de bladeren eigenlijk verteerd. Gaat eigenlijk heel goed.
Dus jij probeert bewust om het bodemleven te stimuleren, zodat die eigenlijk de bladeren verteren, waardoor je minder last hebt van schimmels.
Zo willen we het doen en zo gaat het ook. En je denkt eerst op het ogenblik, daar zie je niks van. 10 jaar geleden zag je eigenlijk weinig mollen in een boomgaard, want de grond was gewoon erg weinig... Rijk aan wormen eigenlijk. Maar ja, sinds we dat niet meer doen met die middelen en die chloorhoudende meststoffen, zien we de mollen weer terugkomen in de boomgaard. En dat betekent toch dat het heel erg rijk is aan wormen in de grond. Want anders waren die mollen er niet mee geweest. Dus dat is ook wel weer een uitdaging. Want mollen in de boomgaard die geven ook weer een beetje overlast. Want daar heb je last van in je rijstroken. Maar dat moet je dan maar voor lief nemen. Want zoveel mogelijk wormen in de grond, is zoveel mogelijk omzetting. En komen er veel meer mineralen in de grond. En we hoeven minder aan te voeren, maar doordat de organische stof goed verteerd wordt in de grond, komen die stoffen ook meer vrij.
Want wat was bijvoorbeeld een bemesting die je vroeger veel uitvoerde, maar nu niet meer of veel minder?
Een kali-bemesting, kali 60. Dat ging echt wel over grote hoeveelheden, maar dat was erg chloorhoudend. Die doen we niet meer. Dus als er nog iets van kali gestrooid wordt, dan is het een patent kali in de lente, maar dat is in vele mindere mate van belang. Of er wordt wel gedaan, maar dat is niet chloorhoudend en dat is niet echt vergiftend voor het bodemleven.
En hoe zit het dan met die omschakeling? Want als je stopt opeens met de bemesting, dan zal dat toch uit de bodem zelf moeten komen. En hoe heb je dat gestimuleerd?
Wij zijn er eigenlijk mee op. We hebben jaren echt die kali 60 gestrooid. En we hebben deden dan grondmonsters nemen. Dan was in de gehaltes van de kali kwam gewoon naar voren dat we echt wel heel veel strooiden. Maar die kali werd gefixeerd in de grond. Dus die werd eigenlijk vastgelegd in het klei-humuscomplex. En daar komt de boom niks mee. En sinds we daarmee gestopt zijn in het bodemleven. In het bodemleven is het op gang gekomen. De eerste paar jaren ging het kali-gehalte op de analyses wel helemaal naar beneden. Maar sinds het bodemleven op gang gekomen is, is ook die kali die in die grond aanwezig zit, die gefixeerd was, is weer vrijgekomen. En die begint nu weer ten goede te komen aan de planten. En nu zie je de gehaltes ook, omdat je toch niet weinig strooit, maar toch weer omhoog stijgen eigenlijk. En puur omdat het meer leven in de grond zit en de voedingsstoffen weer die wat toen gefixeerd waren, nu weer vrijkomen.
Oké, en zijn er nog andere veranderingen die je hebt gedaan in de bemesting? Dus de compost bijvoorbeeld. Ben je daar specifiek gaan strooien voor een bepaald doel?
Wij zijn gewoon specifiek compost gaan strooien en zelfs houtsnippers onder de boom gaan werken. Eigenlijk puur om het bodemleven grof te houden onder de boom. Een beetje grove structuur te krijgen. En die grond die slaat heel erg dood op als je heel kaal is en... En zo proberen we de grond eigenlijk levendig te houden eigenlijk.
Ja. En Ferdy, hoe zie jij dat bij andere telers? Maken die steeds meer gebruik van organische bemestingen?
Ja, je ziet wel onderweg dat telers daar steeds meer gebruik van kan maken. Uiteindelijk is het wel zo, de wet schrijft wel voor wat je maximaal op bedrijfsniveau kunt en mag aanvoeren. Dat is ook goed ook. Maar belangrijk is natuurlijk om dat wel zo goed en gunstig mogelijk weg te zetten waar nodig is. Hè? Dus wat heeft het gewas, waar is de bodem goed ten opzichte wat het gewas nodig heeft. En dus je ziet wel dat telers steeds meer zijn gaan aanvoeren. Je ziet het ook terug in de bodemstructuur, hè? Wat Gerrit zijn ervaringen ook zijn. En dan zijn we natuurlijk 10, 20 jaar geleden zijn we daar maar eenmaal stilletjes aan mee begonnen. En zie nu eigenlijk wel dat daar profijt in zit. Hè? Want de bodem, ja, die verander je gewoon niet in een jaar tijd. Dan hebben we toch meerdere jaren nodig. En bodemleven is gewoon heel belangrijk. Hè? De bodem is het belangrijkste. Heb je een weerbare bodem, dan is je gewas daarmee ook weerbaarder. Richting ziekte en plagen. En ook richting het vasthouden van het bufferend vermogen richting het waterhuishouden. Dus kortom, het is wel heel belangrijk. En met name ook de regenwormen, wat Gert ook aanhaalt. Hè? En zorgen dat je schimmeldruk zo laag mogelijk houdt en ziet te houden. Ja, dat zijn gewoon hele belangrijke. En wij vanuit de KAF kijken ook wel richting de bioteelt. Want ook vanuit de bioteelt zijn bepaalde maatregelen als hoe kun je het blad van het afgelopen jaar zo snel mogelijk doen verteren. Kun je zulke soort maatregelen ook richting de gangbare teelt integreren? En zo ja, hoe is dat dan het beste? Hoe zien we dat dan als beste mogelijkheid in de gangbare teelt? Dus je ziet wel een beetje de versmelting. Hè? Dat gangbaar teelt ook wel met bepaalde maatregelen vanuit de bioteelt nodig bezig zijn. Maar je ziet tegelijkertijd ook, hè, natuurlijke vijanden als een oolworm. Dat is het belangrijkste plaaginsect richting het bestrijden van perenblaflo. Ja, je ziet gewoon dat hè, de bodem moet daar ook... want die oolwormen om deze tijd ja, zitten ze in de bodem. Hè? Die beginnen stilaan ook richting het afzetten van de eitjes. Ze hebben één generatie per jaar, maar... Ja, de afgelopen periode, deze winter, is er heel veel neerslag gevallen. Dus als je percelen niet voldoende afwateren, daarmee blank komt te staan, dan gaat die generatie oerworm ten ziele. Dus ja, op zich hebben we daar wel goed in de vingers, ja, aan welke eisen dat de bodem moet voldoen om de ontwikkeling van die oerworm zo goed mogelijk te stimuleren. Maar tegelijkertijd zie je ook percelen waarvan je denkt dat alles klopt. Je brengt ze eigenlijk ook in oerwormen. En bij de buurman die heeft ze te veel. Je haalt ze op min of meer. Je brengt ze bij je eigen perceel. En het jaar erop zie je ze niet meer terug. Ja, en dat zijn weer vragen. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Dus ja, ook daarvoor geldt klipklare oplossingen. Liggen ook niet kant-en-klaar op de plank.
Ja, nou, heel interessant. Dankjewel. Laten we eens in de boomgaard gaan kijken bij Gerrit.
Wij staan nu in de boomgaard, in de appelboomgaard. We staan nu bij perceel Red Prince. En daar hebben wij geen gras gemaaid. Daar hebben we het gras gewoon laten staan. Daar hebben we ook geen bemesting uitgevoerd op de grasbanen. De grasbanen zijn erg kruidenrijk geworden. En we hebben alleen bemest op de zwartstrook eigenlijk. En waar je nu ziet is eigenlijk dat de zwartstrook is op dit moment helemaal bijna kaal. Al het blad wat eigenlijk van de jonegold afkomstig is, is eigenlijk allemaal al verteerd en in de grond getrokken door de wormen. En de grasbaan is eigenlijk weer helemaal terug naar net of het gemaaid is eigenlijk. Het is eigenlijk niet hoog gebleven eigenlijk. Het is op zijn eigen natuurlijke manier is het weer teruggegaan naar de basis eigenlijk. En, We kunnen gewoon weer starten van de lente met een mooie baan met gras.
Ja, en als we tussen de bomenrij kijken, dan zien we wat resthout liggen, maar het is niet heel veel. En we zien hier kleine hoopjes die lijken op regenwormenmest.
Dat is zeker regenwormenmest. De regenwormen hebben al het blad wat van de herfst van de bomen afgevallen is. Dat is in november allemaal op de grond gevallen en het is nu februari, eind februari. En de bladeren zijn eigenlijk op dit moment bijna allemaal al helemaal door de bodem opgenomen en verteerd en meegenomen door de wormen de grond in. Wat je nu ziet zijn alleen maar net, wat je zegt, dat is uitwerpselen van wormen of grond. Ik weet niet hoe ze dat precies noemen. Maar dat is zo, dat zie je op dit moment. En dat was een paar jaar geleden wel anders. Toen was dat blad. Dat bleef liggen tot aan de lente toe. En nu is het eigenlijk februari en het is opgelost eigenlijk, opgenomen. En al die voedingsstoffen die je daar van de lente, van de zomer opgespoten hebt, van bladmeststoffen, dat zit allemaal nu in de grond. En dat komt weer te goede aan de bodem en aan de bomen.
En we hebben een geschep mee. Zullen we die eens even in de grond steken?
We moesten nu een paar regenwormen zien. We zien wel wortels en we zien er wel een paar wormen, maar nog niet die hele grote. Het is nog een beetje te vroeg in het jaar, denk ik. De wormen hebben wel allemaal holletjes gemaakt in de grond, maar de grond is nog een klein beetje te koud om de echte regenwormen te zien. Maar je ziet wel, de grond is wel helemaal beworteld. Er zitten wel regenwormen in, een enkele, maar die grote, dikke, die zitten er nog niet in. Die zitten nog te diep. Het is nog te koud.
Ferdy, hoe beoordeel jij de structuur van deze grond?
Nou, als ik kijk, al gaan is Gerrit natuurlijk in de grond ja, min of meer met zijn handen. Het valt makkelijk uiteen. Hè, dus dat is een goed teken dat de beluchting in de bodem ook goed is. En beluchting is heel belangrijk natuurlijk om enerzijds in de afwatering en anderzijds ook voldoende regenwormen in dit geval, wat de vertering van de bladeren weer ten goede komt. Dus ja, hoe beoordeel ik deze bodem? Ja, eigenlijk als zijnde goed. Hè? Want anders zou het blad ook bij deze nog niet helemaal weg zijn. Maar dit is wat een teler wil, zonder meer.
We hoeven hier in deze boomgaard geen arbeid meer te verrichten om het blad onder de boom weg te krijgen, om te versnipperen of om te poetsen, want dat is er niet meer. Dus het is al opgenomen en het is al echt helemaal in de bodem opgenomen. Dus daar hebben we geen werk meer aan. Want al dat poetsen in de lente is allemaal mooi, maar je moet wel mogelijkheid hebben. Want het is op dit moment erg nat geweest en daar kom je niet aan zulke kwijtjes eigenlijk toe. En als de bodem ook goed doorgegrond is door die wormen, dan zijn het allemaal
allemaal pijpjes naar beneden. Dus het water kan ook goed naar beneden eigenlijk. Dus de grond die blijft erg luchtig erdoor.
En zie je dat in deze natte periode, dat je dus minder last hebt van water in de boomgaard?
Dat kan je zien, ja. De bodem, het water zakt eerder naar beneden. Het blijft niet boven hangen, het zakt gauw naar beneden, het water. Het blijft niet meer bovenop staan. Dus het is beter geworden. De grond die knapt er echt van op.
En Ferdy, hoe belangrijk is die afwatering in je bodem van de boomgaard?
Ja, in deze periode van het jaar natuurlijk, met die vele neerslag die we gehad hebben, is dat gewoon heel belangrijk, zonder meer. Want anders is die afvoer van die watering niet goed op orde. Ja, dan zie je gewoon dat de bodem ook verstikt. En dat is natuurlijk de nadelen van het bodemleven. En daarmee wordt dat natuurlijk ook een spagaat in je gehele systeemaanpak, waar we zojuist binnen over spraken. Dus kortom, ja, voldoende lucht, waarbij afwatering natuurlijk een hele belangrijke rol in speelt. En je ziet, we hebben nu een weekend achter de rug met de vele neerslag. Ja, je ziet ook hier geen water in de percelen staan bij Gerrit.
Zullen we nog eens even naar een ander perceel gaan kijken? Gerrit, we staan nu bij de peren. Kun je daar iets over vertellen?
Bij de peren, daar zie je onder de bomen erg veel waterloten liggen. Die laten we eigenlijk allemaal liggen onder de boom. Het grove hout, dat laten we daar niet liggen. Maar het waterloten, die laten we daar allemaal liggen. Er wordt eigenlijk zo'n soort laag met dood hout wordt dat eigenlijk. En dat wordt weer een speelplaats en een broedplaats voor oorwormen. Die kunnen daar zich eigen in nestelen en die kunnen dan de boom in kruipen. En die kunnen dan de bestrijding van de perenbladvloer een klein beetje overnemen of meehelpen. Dat het voor de fruitteler makkelijker is om die perenbladvloer in bedwang te houden. En dat gaat eigenlijk op dit moment hier erg goed.
Want hoeveel jaar laat je nu het hout zo liggen in de rijen?
Dit ligt er nu 5 jaar. 5 jaar hebben we het nu niet meer weggehaald. Voor die tijd werd alles gewoon geharkt. Dat was net zo schoon als een erf aanharken, zeg maar. Werd alles weggehaald, maar we laten het nu 5 jaar laten we het leggen eigenlijk. Het dunne hout, het water loten, zeg maar. En dat bevalt ons erg goed, want het is ook nog een heel slecht werk om weg te halen ook nog. We zien zelf nu meer biodiversiteit onderin de boom, meer leven. En meer oorwormen, dus die kruipen allemaal de boom in en daar hebben we profijt van.
Oké, en we zien hier wel iets meer blad weer liggen.
Misschien is dat een nadeel, het blad ligt bovenop het hout. Dus die wormen die gaan niet springen om bij een blaadje te komen. Dus ik denk dat daar het aan ligt.
Oké, kunnen we misschien hier ook even een gat graven?
Dat kunnen we zeker. Hier zie je de wormen ook. Hier zie je ook alweer wormen. En overal zie je gaatjes. Want de grond is toch vrij nat, maar er zitten toch overal weer wormen en gaatjes in. En de grond is ook helemaal donker van de compost of van de uitwerpselen van wormen en van alles. Dus ze zitten er gewoon in. Dus de grond is erg los, kan het zien. Ja, erg goed doorlatend. Ja.
Inderdaad, verkruimelt de grond heel erg mooi. Ja.
En ook door het laten leggen van het hout en de laag, de bodem blijft langer vochtig. Dus dat is ook beter.
Dus je zegt in een droge periode heb je daar ook profijt van?
Droge periode heb je daar ook weer profijt van.
En Ferdy, is dit iets wat jij ook normaal ziet bij collega-telers op deze manier?
Ja, het snoeihout inderdaad, zoals Gerrit dat doet, de lange loten laten liggen, doen veel telers eigenlijk ook. Hè. Min of meer ook met de reden wat Gerrit ook aangeeft, hè. De bodem ook weer interessant maken voor het bodemleven. Ja, wat je dan onderweg ook wel ziet, is dat sommige telers dan nog wel de lange loten verhakselen. Om het proces wat te versnellen daarin. Maar goed, bij Gerrit is het natuurlijk op die manier goed op orde zoals het nou is. Dus het belang om het ook nog te verhakselen is minder groot. Het is wel zo om ook weer hierbij, daar kom ik weer terug op wat ik eerder al een aantal keren heb gezegd, op mijn systeemaanpak.
of ons systeem aanpak binnen de fruitteelt. En hier ligt het blad wel. We hebben eerder gezegd van ja, er kunnen ook schimmels zitten die je eigenlijk niet wilt hebben. Hè? Dus oftewel, het blad moet weg zijn. Ja, heb je bijvoorbeeld afgelopen jaar last gehad bijvoorbeeld van Stemphylium. Dat is een hele gevaarlijke schimmel in de fruitteelt. Qua leefcyclus is er nog niet alles van bekend. Kan heel veel schade veroorzaken. Ja, als je die druk hebt, ja, dan kun je dat haakt natuurlijk. Dat staat haaks op hetgeen wat je hier hebt liggen. Dan moet je eigenlijk het blad weer wegpoetsen. Zodat er eigenlijk, want die schimmel overleeft op dood organisch materiaal. Ja, dan wil je het eigenlijk goed hebben voor de regenwormen. Maar tegelijkertijd wil je die schimmel ook weg hebben. En dan ga je natuurlijk op basis van wat is het belangrijkste in je perceel. Dat is eigenlijk het voorkomen van Stemphylium, aantasting van Stemphylium. Dus je gaat het weghalen. En daarom is het ook vrij lastig. Van, ja, op de ene locatie lukt het wel, op de andere locatie niet. He, dus ja, eerst moet je de plagen, de ziekte en plagen onder controle hebben. Zeker met het oog op de komende jaren, want er gaan nog wel meer middelen verdwijnen. En vanuit de overheid stimuleren ze wel de vergroening, ook richting de gewasbescherming. He, het gebruik van middelen met een natuurlijke herkomst. Maar dat traject hapert ook, want die toelatingen, dat gaan eigenlijk in wezen ook net zo traag als de conventionele middelen. Terwijl de conventionele middelen er wel versneld uitgaan. Dus al met al ja, staat dat ook weer de aanpak onder spanning. Deze willen wel vergroenen, maar hetgeen waar ze nu van gebruik maken gaat er sneller uit dan de alternatieven die komen. Of min of meer, en dat je het systeem weer sluitend kunt maken. Dus Gerrit is inderdaad bij deze gewoon echt op de goede weg bezig, zonder meer.
Ja, dus binnen Gerrit zijn systeem is het heel mooi om die takken te laten liggen. En ook het blad, dat kan hier minder kwaad. Maar misschien bij een andere teler zou je adviseren om wel bijvoorbeeld het blad weg te halen.
Ja, als die telers bijvoorbeeld afgelopen jaar last hebben gehad van onder andere Stemphylium, dan is het advies, zorg zo snel mogelijk dat het blad allemaal weg is.
Ja, dus je zegt er is eigenlijk niet één aanpak. Per jaar kijk je ook weer bij verschillende telers. Wat is het meest passend?
Klopt, maar wel met achterhoofd houden dat je wel wilt vergroenen. En het meerjarig traject natuurlijk, dat je tot een stabiele situatie komt qua ziekte en plagen. Ja. Zonder meer.
Nou, dat lijkt me eigenlijk een hele mooie afsluiting. Kijken per bedrijf wat past. En dat is ook wel, denk ik, wat de boodschap hieruit moet zijn. Dat niet alles bij iedereen past. Maar dat je eigenlijk gaat uitproberen, zoals Gerrit al vele jaren doet, wat het beste op zijn bedrijf kan. Dank jullie wel, Gerrit. En Ferdy natuurlijk dat je ook hier vandaag aanwezig wilde zijn. Om ons meer te laten zien over wat jullie allemaal doen in de fruitteelt.
Bedankt.
Van mijn kant ook hartelijk dank.
Leuk dat je weer luisterde naar de Bodempodcast. Voor meer informatie over de podcast ga je naar www.mijnbodemconditie.nl of ga even naar het YouTube-kanaal van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Daar vind je ook een filmpje bij de podcast van vandaag. De Bodempodcast wordt gefinancierd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en is een samenwerking van DAB, Van Tafel naar Kavel, Boerennatuur en Boerenverstand, Onderzoek en Advies.